Hoe is het met u? Hoe is thuis? Ik zie de meesten knikken, ja, het is wel goed. Hoe gaat het met de gemeente? Hoe gaat het in de gemeente? Ja, dat zijn spannende vragen. Als je daarover gaat praten en gaat nadenken, dan denk je, oei, ja... We knikken natuurlijk makkelijk, het gaat goed. Maar gaat het wel goed? Gaat het thuis wel goed? Gaat het in de gemeente wel goed? Gaat het met de gemeente wel goed? We leven in een hele lastige tijd. Het wordt natuurlijk elke keer weer gezegd. En ik moest denken aan Hebreeën, waar daar iets over staat. En dat is maar een gedachte vooraf. Er staat in Hebreeën 10, vers 24 en 25. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen. En dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. We worden opgeroepen om bij elkaar te komen en onze bijeenkomsten niet te verzuimen. En dan is het goed om als gemeente creatief te zijn in een tijd waarin er nieuwe regels op je afkomen, waarin er allerlei beperkingen zijn... Door toch te zoeken naar de weg om elkaar te ontmoeten. En ik van de week vroeg iemand dat nog. Hij zegt, hoe denk jij dat het verder zal gaan met de gemeente in de jaren die komen? Als dit nog lang blijft. Ik zeg, nou, het zou wel eens kunnen dat we meer naar huisgemeente toe gaan. Dat we dus meer kringen thuis hebben. En zo nu en dan bijeenkomsten zoals deze. Maar dat zou best beperkt kunnen worden. We weten het niet. We weten niet wat voor tijd we leven. Maar we weten één ding zeker, dat God van ons vraagt om hem te blijven dienen, zijn naam te prijzen, hem lof te zingen en dat samen te doen. En dat is de oproep. En ook om dat woord te verkondigen. En één te zijn als gemeente. Zelfs al zijn we verdeeld, en verdeeld over plaatsen bedoel ik dan vooral, plekken van samenkomst, toch mogen we één zijn in Christus. En dan krijg ik vragen als, ja, wat denk je dat, hoe het gaat met de gemeente? Hoe denk je dat de Heer vindt dat het gaat met de gemeente? Is die gemeente een eenheid? Voelen we een eenheid? Vormen we die eenheid? Houden we als gemeente ons vast aan de waarheid? Houden we ons vast aan het woord van God? Of laten we ons dat ontnemen? Laten we ons meeslepen door allerlei wind van leer? Of gaan we terug naar dat woord van de waarheid? En geloven we wat daar staat, wat er gezegd wordt? Dragen we bij aan de gemeente? Dragen we daar vermogen bij? Niet alleen maar in actie, maar ook in financiën. Hoe zit het met de gaven? En niet het geven alleen, maar de gaven die we ontvangen, de Heilige Geest. De gemeente van Jezus Christus wordt ook wel het huisgezin van God genoemd. En daarnaast staan er in de Bijbel nog meer beelden. Er wordt gesproken over het lichaam van Christus. De tempel van de Heilige Geest. Er wordt gesproken over het priesterschap van alle gelovigen. Er staat iets over de kudde van de goede herder. En verder valt ook nog te denken aan zijn maaksel zijn wij of zijn meesterwerk zijn wij. De gemeente wordt ook wel genoemd de vergadering van gelovigen. Of de wettige vergadering, de bruid van Christus, Gods legermacht. En misschien zijn er nog wel meer voorbeelden en beelden te vinden die iets zeggen over wat de gemeente is. En er is één brief in de Bijbel die heel duidelijk laat zien wat de gemeente is... Die een soort evenwichtig beeld van die gemeente geeft, waarin we alle aspecten, tenminste zover ik het heb bestudeerd en bekeken, laat zien. En dat is de brief die aan de gemeente in Efeze wordt geschreven. En daar wil ik ook met u naar gaan kijken, naar enkele gedeelten daaruit. En Efeze, ik wil eerst eigenlijk een soort totaal overzicht geven van die hele brief. Wat doet die brief nu? En ik stel me voor, nou, dit is de gemeente. En er zijn een stel aspecten aan die gemeente die je kunt zien in de brief die die Paulus aan de Efeziërs schrijft. En die aspecten die hebben in de eerste plaats te maken met de eer aan God. Dus het is naar boven gericht. Dat is hoofdstuk 1. Dat zien we in hoofdstuk 1 ook. Opdat wij zouden zijn tot lof en heerlijkheid van God. Dus het gaat om de lof en de eer van God. Dat is het eerste wat je in de gemeente ziet. Dat is ook het belangrijkste. Maar de rest hangt er wel mee samen. En dat gaat in willekeurige volgorde genoemd worden in die brief. We worden tot eenheid geroepen. Daar wil ik vandaag iets dieper op ingaan. Dat is hoofdstuk 2. We worden van buiten naar binnen getrokken. We worden dus opgeroepen een eenheid te bewaren. Die eenheid die Christus gemaakt heeft, gevormd heeft, die mogen wij, worden wij opgeroepen te bewaren. Maar we zijn ook een licht voor die wereld, naar buiten gericht. Dus niet alleen maar naar binnen gericht, van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten. Dat is hoofdstuk 3. Tot een licht voor de wereld, zou je kunnen zeggen. Om, staat er in hoofdstuk 3, vers 8, onder de heidenen het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Daar zijn we toe opgeroepen. Wat een overheid ook zegt, dat is onze taak, dat is onze opdracht. Dan zie je in hoofdstuk 4 dat die gemeente ook zichzelf moet opbouwen in hun allerheiligst geloof. Hoofdstuk 4 zegt het dan ook zo, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen als u hem tenminste gehoord hebt. En door hem bent onderwezen zoals het de waarheid is in Jezus Christus. De waarheid in Jezus Christus, daarin worden we opgebouwd. Dat is wat er in die gemeente gebeurt. En hoofdstuk 5 zegt hetzelfde in feite. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Volg hem na, zegt Paulus, zoals ik Christus navolg. Heeft allemaal te maken met die opbouw van die gemeente. En het zesde aspect, dat kom je in hoofdstuk 6 van de Efezebrief tegen. Dat is het weerstaan van de duivel. Dat is naar beneden gericht. Het weerstaan van de duivel. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Niet een gedeelte, maar de hele wapenrusting. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus de gemeente van Jezus Christus is naar boven gericht naar God. Is van buiten naar binnen gericht. Roept in die wereld, kom binnen. Geloof in Jezus Christus. Gaat uit om te getuigen, een getuige te zijn. Bouwt zichzelf op, volgt Christus na. En is gericht op het weerstaan van die duivel. Daar zie je als het ware het evenwicht wat er zou moeten zijn in de gemeente van Jezus Christus. Klein stapje verder over dat hoofdstuk 2. Daar wordt gesproken in hoofdstuk 2 over de muur die scheiding heeft gemaakt. Want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap heeft weggebroken. Dat is wat Christus heeft gedaan. Hij heeft ons één gemaakt. Wij kunnen dat zelf niet doen. Wij kunnen niet zeggen van we gaan de eenheid creëren. Hij maakt ons één en wij worden opgeroepen die eenheid te bewaren. En ik wil met u dat stukje gaan lezen uit Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En het zou mooi zijn als u dat mee kunt lezen. Misschien wordt het geprojecteerd. Het is goed om er naar te kijken. Ik heb het in verschillende vertalingen bekeken. En het gaat als volgt. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart, dus buiten was, buiten die gemeente was, naar het vlees en onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk is van mensenhanden aan het vlees. Dat gij te dien tijden zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij, en dat gaat over Jezus, is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking heeft gesteld. Om in zichzelf vrede makende die twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weer met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap heeft gedood. Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd. Aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover dat gedeelte. Het gaat erover een muur. Een muur die er is tussen bevolkingsgroepen. Als we op dit moment naar Amerika kijken, en er werd net terecht ook voor gebeden, Amerika is een verdeelde natie. Verenigde Staten van Amerika zijn op dit moment verdeelde staten. En mensen die het een heel klein beetje hebben gevolgd, hebben dat gemerkt. Maar de verdeeldheid komen we hier ook wel tegen. En de verdeeldheid die hier wordt genoemd, is de verdeeldheid en de muur die er was tussen Jood en Heiden. Tussen hen die erbij hoorden bij God en niet bij God hoorden. Letterlijk was het te zien op het Tempelplein. Daar was een voorhof voor de heidenen. En je kon niet verder, want daar stonden bordjes, er stonden zuilen en er stond een bordje op. Tot hiertoe en niet verder. Je zou kunnen zeggen, artikel 461 wetboek van strafrecht, verboden toegang. Heidenen mochten niet op dat Tempelplein komen waar de Joden mochten komen. Daar was een scheiding, een letterlijke muur. Maar er was ook een muur tussen slaven en vrijen. Tussen mannen en vrouwen. Tussen Grieken en barbaren. Een muur die vandaag nog steeds bestaat tussen rassen en volken. Tussen rijk en arm. Tussen hoog en laag opgeleid. En ga zo maar door. We kunnen dat misschien wel herkennen. Er is een scheiding. Er wordt een scheiding aangebracht op heel veel fronten in deze wereld. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om jullie één te maken. Hij heeft in zijn lichaam, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding een nieuw lichaam gecreëerd. Jezus heeft voor die eenheid gebeden. En hij is gekomen om die muur die scheiding maakt af te breken. En die twee één te maken. Daarom staat er ook in Efeze 4 vers 3 tot 6. Om u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. Hij heeft de eenheid gecreëerd. Hij heeft de eenheid gemaakt. En wij worden opgeroepen die eenheid te bewaren. Door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent. Tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof. Eén doop. Eén God en Vader van allen. Die boven allen is. En door allen en in allen. Hij heeft ons één gemaakt. Dat is ook zo'n mooi lied dat zegt. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Dat heeft Hij gedaan. Wij kunnen dat niet. Wij worden opgeroepen die eenheid te bewaren. Maar er is heel veel oneenigheid. Oneenheid zou je kunnen zeggen. Onder christenen. Onder broeders en zusters. En dat had te maken in Efeze met die scheiding die er was tussen de Jood en de heiden. De Jood en de Griek. De Jood en de wereld. Zij die de wet hadden en bij het verbond horen. En zij die daar niet bij hoorden. Voor de wedergeboorte, zegt Efeze 2 vers 1, waren we dood door overtredingen en zonden. Dat geldt ook ons. We waren dood door overtredingen en zonden. Maar na de wedergeboorte, als we ons bekeren, omdat Hij aan ons hart klopt, Hij het doet, dan is er plaats in de hemel. Dan krijgen we een plaats in de hemelse gewesten. Dat is onze plek, dat is onze positie. We hebben een plaats in Christus, in de hemel. De meeste van de gemeenteleden uit Efeze waren heidenen. Heidenen naar het vlees en niet besneden. Onbesneden heidenen tegenover besneden Joden. En de Joden stonden erop voor. Wij zijn besneden. Wij horen erbij. En de Joden waren trots op hun uiterlijkheden. Trots op die buitenkant. Maar het was een uiterlijke godsdienst. Waar Jesaja en alle profeten eigenlijk over spreken. Die buitenkant is werk van mensenhanden. Maar er is ook een geestelijke besnijdenis, zegt de Bijbel. De voorhuid van uw hart, die moet besneden worden. Daar draait het om. Om het hart, die hartsgesteldheid. En er worden hier in deze brief 5 karakteristieken genoemd van die onbesnedenen. En we lezen dat. Ze zijn zonder Christus, dat wil zeggen ze zijn niet alleen niet Jood, maar ze zijn ook zonder de belofte van Israël. God heeft Israël gekozen. En we weten uit de Bijbel, Deuteronomium 7, omdat hij hen lief had. Daarom heeft God voor Israël gekozen en aan zijn verbond gedacht. Dus liefde en het verbond zorgden ervoor dat God voor Israël heeft gekozen. Maar die niet-Jood, die heiden, is in die wereld zonder Christus. Ze zijn uitgesloten, ze tweede, van het burgerrecht van Israël. Ze hebben geen erfenis, ze hebben geen belofte, geen toekomst. Ze zijn de derde zonder verbond. Zonder het verbond dat God sloot met Abraham, Isaac en Jacob. Er is wel een zegen voor de volken, maar geen verbond. En ze zijn in de vierde plaats zonder hoop en zonder toekomst. En ten vijfde, ze zijn zonder God in deze wereld. Niet alleen atheïsten, maar ze kennen God niet. Ze weten niet van God. En dan komt die bijzondere boodschap van Jezus Christus. Hij is in die wereld gekomen om daar verandering in te brengen. Het bloed van Jezus Christus, zegt de Bijbel. En dat is de boodschap die wij mogen verkondigen in deze wereld. Reinigt van alle zonden. Niet onze goede daden. Niet onze gerechtigheden. Daar kunnen we bij God niet mee aankomen. Maar het is het bloed van Jezus Christus, onze Heer, dat gevloeid heeft op Golgotha. Hij heeft de prijs betaald. Hij is de dood ingegaan. Hij is gehoorzaam geworden, zegt de Bijbel, tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. Opdat in de naam van Jezus Christus elke knie zich zou buigen. Van hen die in de hemel, op aarde, onder de aarde of waar dan ook zijn. En zouden zeggen, wij mogen zeggen, Jezus is Heer. Jezus is Heer. Het draait om Hem. We hebben toegang. Toegang tot God. Doordat Jezus is opgestaan en met zijn bloed dat heiligdom is binnengegaan. Dat zegt ook Hebreeën. Hebreeën 10 vers 4 en vers 19. Prachtige brief om te lezen als gemeente van Jezus Christus en te bestuderen. De eerste christenen waren Joden. Moeten we niet vergeten. Het evangelie is als eerste aan de Joden gebracht. Zij mochten het horen. Zij moesten het horen. Voor de Joden was het heel moeilijk om te begrijpen dat er buiten de Joden en buiten de wet nog mensen waren, nog andere groepen bestonden die behouden konden worden. Zelfs Petrus, de apostel Petrus, heeft daar moeite mee. Hij preekte in Handelingen 2 vers, we lezen dat in Handelingen 2 vers 39. Hij preekt daar wel over. Hij zegt, ja, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Die belofte is daar. Voor anderen dan het Joodse volk. Maar hij handelt er niet direct naar. Hij moet het nog leren verstaan. Het kwartje zou je kunnen zeggen moet bij hem nog vallen. En dan zie je in Handelingen 10, dan zijn we al een eind verder. En hij zegt tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan. Of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in elk volk is degene die hem vreest, die God vreest, hem gerechtigheid doet, ook hem welgevallig. De Jood, als hij in de wereld was geweest en hij kwam terug in zijn eigen land, schudde hij het stof uit zijn kleren, het stof uit zijn schoenen. Hij wilde geen fractie meenemen van wat de wereld met zich meedroeg. Hij wilde schoon en rein zijn land weer binnenkomen. Er was een muur, er was een kloof, er was een afstand. En dan komt Jezus Christus. Dan komt Jezus Christus met zijn leven, zijn voorbeeld dat hij geeft, met de vrede die hij brengt. De vrede die alle verstand te boven gaat. En vrede is veel meer dan dat hij dat alleen maar heeft gebracht. Die vrede is alleen mogelijk als het ik sterft met Jezus Christus. Als het ik sterft aan het kruis met Christus. Dat is niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. Ik moet sterven. Ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Het probleem is alleen dat die oude mens voortdurend de kop opsteekt. En daar hebben we allemaal last van. Als je denkt dat je op het goede spoor bent. Als je denkt, hier nu begrijp ik het. Dan komt die oude mens die ons weer aanklaagt. Daarom is het zo dat we mogen zien op Jezus Christus. De leidsman en voleinder van het geloof. En dat we onze plaats mogen hebben en innemen in de hemel. In Christus Jezus. En van daaruit zijn we meer dan overwinnaar. Overwinnaar over zonde, dood en duivel. In Christus is Jood zijn Jood en Heiden één. Eén nieuwe eenheid. Eén nieuw lichaam. De gemeente. Het huisgezin van God. Die oude tegenstelling, die vijandschap is weg. Door Jezus Christus. En die werkelijke diepe scheiding tussen Joden en niet-Joden, die had te maken met die wet. Want de Jood dacht, je kunt alleen maar gerechtvaardigd worden als je aan de wet houdt. Dus de heidenen moeten zich eerst aan de wet houden, moeten Jood worden, moeten besneden worden, voordat ze erbij horen. Maar Jezus Christus maakt duidelijk, en Paulus maakt dat later ook duidelijk, en in Handelingen 15 staat dat ook, dat het niet de wet is die rechtvaardigt. Die wet is, als het goed is, in ons leven, als Jezus Christus in ons leven is. Die wet maakt alleen maar een scheiding, maar in Christus worden we één. Die diepe vijandschap was gebaseerd op die wet. De Jood had een exclusieve positie door die wet en al die eraan gekoppelde wetjes. En de heiden was wars van deze wet. En God maakt duidelijk dat de Jood geen heiden hoeft te worden en de heiden geen Jood om één te zijn in Christus. Als Hij in ons leven is, dan creëert Hij in ons en door ons een nieuwe mens. Joden en heidenen in het lichaam van Christus. Dat is de gemeente, bestaande uit Jood en heiden. Daarom vond ik het ook zo mooi, en ik zie het elke keer als ik hier weer kom, die vlag, dat we worden herinnerd aan het feit dat wij met Israël één zijn geworden. Eén nieuw lichaam. Zo zijn die twee tot één nieuw lichaam samengevoegd. Christus voldeed aan de eis van die wet. Hij heeft die wet op zich genomen. Hij heeft met zijn bloed vrede gebracht door zijn leven te geven. Door op te staan uit de dood. Door het heiligdom in te gaan. De vervulling van de wet overbrugt de kloof. Breekt die muur af. Die vijandschap die er is. Die tegenstelling die er is. Wij zijn één. Wij zijn één. Als Jood en heiden. De vrede die Jezus brengt, die werd al bezongen bij zijn geboorte. Vrede op aarde. En we gaan binnenkort weer kerstfeest vieren. En ik hoop dat we dat met meer vrijmoedigheid kunnen doen dan het op dit moment kan. Dat we echt dat kerstfeest kunnen vieren. Maar zelfs als het niet kan, is het nog steeds die vrede die Hij heeft gebracht. En die vrede mag onze harten regeren in Jezus Christus. Als die vrede niet regeert, zal er strijd zijn. Maar we zien hoe God de Vader die vrede in Christus heeft gebracht. En we zien hoe Vader, Zoon en Geest samenwerken in die vrede die wordt gebracht. En we zien dat in die vreemdeling. Die vreemdeling die er eerst niet bij hoorde, die Xenoi wordt genoemd. Vreemdeling, ik weet niet of u weet, de winkel Xenos betekent ook vreemd, vreemde. Vreemde spullen worden daar verkocht. Dat betekent in het Grieks ook, ja, vreemdeling. Xenofobie is ook een angst voor vreemdelingen. Ik ben bang voor de vreemdeling. Maar Jezus zegt en maakt duidelijk dat die vreemdeling nu een bijwoner mag zijn, erbij mag zijn. Paroikoi. Hij mag zelfs verder gaan dan ernaast wonen. Hij mag erbij horen, erbij wonen in dat huis wat nu gecreëerd is. Mag toegang hebben tot die Vader. Hij heeft een positie gekregen die gelijk is aan die van de Joden. Jood en heiden in dat ene lichaam samengebracht. En tot die eenheid zijn wij geroepen. En we zien hier in Efeze 2 dat beeld verschuiven van gebouw naar huisgezin. Buitenlanders zijn niet, dat zijn in feite niet stadsgenoten die tijdelijk ergens leven. Maar als je erbij mag horen, erbij hoort, dan hoor je bij dat huis van Jezus Christus. Dan ben je als heiden geen vreemdeling meer, maar dan ben je een medeburger. Sympolitai staat daar in het Grieks. Dat betekent je hoort bij die stad, je hoort bij dat huis, je hoort bij Israël. En je bent samengevoegd in dat nieuwe lichaam. Heiligen zijn christenen, gelovigen. Huisgenoten spreekt over een familie, over warmte, over voor elkaar zorgen. Dicht bij elkaar zijn, zelfs in een tijd waarin we afstand moeten houden. Dat is de gemeente. In de gemeente leven dus Joden en heidenen die geloven in Jezus Christus, HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Zij leven als broers en zusters in het huisgezin van God. En ons burgerschap, zegt de Bijbel in Filippenzen 3, vers 20, is in de hemel. Van waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En dat fundament is gelegd door die apostelen en profeten. Ik kom terug op die vraag die ik aan het begin stelde. Hoe is het met u? Hoe is het thuis? Hoe is het in de gemeente? En ik kan daar geen antwoord op geven. En dan moeten we onszelf spiegelen. Spiegelen aan het woord van God. Hoe gaan we om met onze woning? Hoe gaan we om? Hoe leven we samen in dat huisgezin? Willen we meer mensen in de samenkomst? Er zijn tijden en zijn gemeenten waar men probeert er zoveel mogelijk te krijgen. Het gaat om de aantallen. Of gaat het om de inhoud? Gaat het om de relatie? Willen we meer regels of willen we meer ruimte? Met minder mensen heb je meer ruimte. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Willen we meer praatgroepen of willen we meer Bijbelstudie? Willen we gaan voor wat God van ons vraagt? Willen we delen met elkaar in leven, in liefde, in lijden en in sterven? Zijn we bereid om ons aan elkaar te geven? Ook in brood en in wijn. Hoort iedereen erbij? Of horen moeilijke mensen er niet bij? Ik heb wel eens gekscherend gezegd tegen iemand, als ik een nieuwe gemeente moest beginnen, dan maakte ik eerst een lijstje met mensen die ik niet zou willen uitnodigen. En toen ik me op die gedachte betrapte, schrok ik ook wel. Toen ik dacht, ik begin met mensen die ik niet wil. Het gaat juist om dat God zegt, kom. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Kom bij mij. We horen thuis, waar hij woont. Daar horen we, daar hoort iedereen. We hebben een positie in de hemel en zijn geroepen om op aarde te wandelen. En uit die wandelen op aarde kun je zien wat onze positie is. We moeten dus wandelen als hemelburgers. Daarom zegt Colossenzen 3 vers 1, en daar wil ik het ook mee afsluiten. Indien gij dan met Christus gestorven zijt, zoek dan de dingen die boven zijn. Dood de dingen die op de aarde zijn. Laat dat afsterven. Voed dat niet, maar voed de dingen van de hemel. Wees bezig met Christus, waar hij is gezeten, aan de rechterhand van God de Vader. Dat is onze positie. En van daaruit zijn we meer dan overwinnaars. En mogen we leven in die eenheid die hij heeft gebracht. Amen. Stel voor dat we een moment stil zijn en bidden en danken. Heer Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor die waarheid die daarin wordt beschreven. In een tijd en in een wereld waarin er zoveel op losse schroeven staat, mogen we ons buigen over uw woord en weten dat dat de waarheid is. Omdat Jezus Christus de waarheid is. De weg, de waarheid en het leven. Dank u wel dat we die weg mogen kennen. Die weg door het bloed van Jezus Christus. Dat hij dat heiligdom bij u is binnengegaan. Is gekomen tot die troon van genade. Dank u wel dat wij daar nu ook mogen naderen. En mogen komen. In eerbied. In eenheid. Eenheid die Jezus Christus heeft gebracht. Dank u wel voor die geweldige liefde. Dank u wel voor die geweldige boodschap. Dank u wel dat u ons één hebt gemaakt in Jezus Christus, onze Heer. En dat we zo naar elkaar mogen kijken, zelfs in moeite en in strijd en in een tijd waarin er zoveel verandert en gebeurt en op ons afkomt. Help ons dat we oog zullen houden voor elkaar en bovenal is ons oog gericht op Jezus Christus, de leidsman en voleinde van het geloof. En zo bidden we voor elkaar, voor ons huisgezin, thuis en in de gemeente, dat we die eenheid naar buiten ook mogen tonen. En dat er nog velen mogen worden getrokken van het duister tot het licht. Dat ze u mogen zien, u mogen leren kennen en opgebouwd mogen worden in de gemeente tot in hun allerheiligst geloof. En zo de wereld weer in mogen gaan om te verkondigen die boodschap van genade, die boodschap van liefde. Zo willen we u danken dat we u de lof en de eer nog steeds kunnen brengen. U die grote God die trouw bent tot in eeuwigheid. Dank u wel daarvoor dat u ons niet verlaat, maar dat u met ons meegaat. In Jezus' naam. Amen.